Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, Olaf, ik zou eigenlijk willen zeggen goedemorgen Olaf, maar dit programma vanochtend met deze 22 pagina's die klaar liggen voor dit verhaal, dat gaat speciaal over vrouwen. Dus ik zou eigenlijk speciaal tegen een vrouw goedemorgen willen zeggen. Louise, goedemorgen.
Goedemorgen.
Louise, goedemorgen.
Goedemorgen.
Elsbeth, ben je er ook? Goedemorgen. Heb u niks gezien aan deze twee dames? Die drukken voor mij toch uit wat de vrouwelijke aard in wezen is. Heeft iemand het gezien?
Ja, twee kleuren sokken.
Twee kleuren sokken. Twee kleuren sokken. Ja? Ja. Hoe moet je dat nou interpreteren? Als veelkleurigheid of innerlijke verscheurdheid? Maar dit is, wat ik nou ga doen, is in elk geval wel een pleidooi voor vrouwen. Om allerlei redenen. En ik zal veel stukjes voorlezen. Maar ik zal ook wel vertellen wat de aanleiding is. De aanleiding is een stuk wat ik las in de Volkskrant. Misschien heeft u het ook gelezen. Want dat is een interview met de nieuwe denker des vaderlands, René ten Bos. Heeft iemand dat gelezen? Ja? Was je ook geraakt? Fijn. Goed, ik zal daar wat van voorlezen. Zijn hoofdthema, het is ook van de titel voorzien in de krant met het kopje erboven. Er zijn geen oplossingen in het mensentijdperk. Dat is een hele harde uitspraak. Dat is een hele bedreigende en een ontredderende uitspraak. Het mensentijdperk, dat bedoelt hij als je de hele geschiedenis van de evolutie nagaat, het ontstaan van het heelal, ontstaan van leven en natuurlijk ook met allerlei bedreigde soorten, maar altijd is het leven er gebleven in nieuwe vormen. En nu de mens er is, is deze hele vitaliteit in gevaar. Dat is zijn hoofdthema. En hij is niet de enige. En u kunt het er mee eens zijn of niet, het is goed om het onder onze aandacht te brengen. Uiteindelijk gaat het toch om wat Hisamatsu, dat noemt de fundamentele koan over het bestaan. Wat je ook doet, dat werkt niet. En dan toch, wat ga jij doen? En Hisamatsu heeft aan het eind van zijn leven iets geschreven waarin de tekst die wij vanmorgen gelezen en elke ochtend heel erg sterk toegespitst wordt. Ik weet niet of u die tekst kent. Ik heb hem ooit een keer ergens gepubliceerd, maar ik weet niet meer waar. Het is een hele aangrijpende tekst geschreven vlak voor zijn dood. Over zijn persoonlijke bezorgdheid. Op grond van feiten. Op grond van studie. Maar ook op grond van wat hij ziet. En waarin hij eigenlijk tot de conclusie komt, wij leven in een tijd waarin wij de mogelijkheden hebben om de aarde te vernietigen. En die kans is zeer reëel. Hij zegt eigenlijk hetzelfde wat Thich Nhat Hanh ook ergens zegt. Thich Nhat Hanh zegt, er is altijd nog een hoop dat zelfs als wij alles vernietigen, ooit zal het leven dat sterker is dan de dood altijd opnieuw doorbreken in het universum. Dat is zeker. Hisamatsu is in zijn tekst, misschien juist om te waarschuwen in zijn laatste tekst van zijn leven, heel radicaal. Wat ons bedreigt, zegt hij, is iets waar de zonvloed eigenlijk nog maar, ja, het is van die categorie, maar eigenlijk is de zonvloed nog maar klein vergeleken met wat ons bedreigt. En bovendien is het, zegt hij, door het ingrijpen in de natuur van ons mensen. En daar gaat dat stuk over van die denker des vaderlands. En daar zal ik dan dadelijk een paar stukjes van voorlezen. U weet dat wij in die tekst die wij 's morgen citeren, laten wij mensen worden vol van mededogen, onze gaven ten volle ontplooien, iedereen. Daar komt ook de regeling voor, zonder onderscheid naar man of vrouw zijn. Ik weet niet of dat goed geformuleerd is. Of dat zou moeten zijn, zonder discriminatie, of wat dan ook. Die regel is niet van Nishamatsu. Die heb ik er zelf bij gezet. Want ik vind dat dat zo'n fundamenteel iets is. En ik denk dat wij er nog heel ver van af zijn, overal, van die gelijkwaardigheid van man en vrouw. En dit is maar een, dit is maar voor mij een poging om dat ons bewust te doen zijn. Zoals Hisamatsu zegt, laten we ons bewust zijn van de doodstrijd, of de onmogelijke vraag, of de pijn en het lijden, agony in het Engels, en de bron ervan onderkennen. En kijken we, waar liggen de oorzaken? Wat is er aan de hand? Ik zou ook nog willen zeggen, daar zal ik op het einde nog iets over zeggen, over wat ooit Mimi Marichal, en misschien, Olaf, was jij erbij, dat zij ooit daar iets over gezegd heeft, dat uit op een van de conferenties in Stockholm, of misschien ook in hoe heet dat plaatje daar in Nederland, Vogelsang, dat ze zei dat uiteindelijk ook de Zen nog altijd overwegend een masculine aangelegenheid is. In de uitdrukking, in de teksten, in de structuur, in de vormgeving enzovoorts. Ik moet erbij vertellen, toen ik zelf in Japan was, in het Daitokuji-klooster, toen was daar ook een vrouw die mediteerde, die naderhand heel beroemd geworden is, juist als Zen-meesteres. Meesteres klinkt een beetje, dan denk je aan handboeien en een zweepje, tenminste ik. Hoe heet ze ook weer? Irmgard Schleudel, ja. Imga Schleudel, die was daar ook. En die mocht niet meedoen. Die moest buiten blijven zitten. Die mocht op de gang mocht ze zitten, waar wij gewoon mannen mochten meedoen. Maar het was nog zo'n negatieve houding van die hoofdabt en van eigenlijk iedereen. Dat is niks voor vrouwen. Maar ze kon meedoen. En ze is een geweldige iemand geworden. Maar die discriminatie was er nog. En toen ik in Peking was vorig jaar, dat weet Louise ook nog wel, en wij spraken daar met monniken en met nonnen, ook met nonnen, dan is het schokkend om te zien hoe die gebrainworst zijn in de opvatting dat zij eigenlijk minder zijn dan mannen. Dat ze een moeilijker karma hebben, dat ze meer hebben te verstouwen, dat ze meer moeite moeten doen om te ontwaken enzovoort. Dat zit er zo diep in, dat is schokkend. En toen Louise een keer voor een grap, we hadden het over reïncarnatie. We vroegen zo aan elkaar, wat zou jij nou worden als jij gereïncarneerd wordt? U weet, ik heb wel eens verteld wat ik zou willen worden, of nog nooit? Nee? Heb ik dat nooit verteld? Nou, bij deze weet u het dan. Een Chinese lesbienne. Ja? Juist om eens van al dat mannelijke af te komen. Maar Louise zei toen voor de grap, zei ze tegen, misschien kom je terug als vrouw in je volgende leven. En in plaats dat hij de humor daarvan zag, hij trok echt wit weg. Dat was zo het ergste wat je hem kon aandoen. En dat geldt in het boeddhisme ook heel sterk. Hè? Je moet eigenlijk herboren worden als een man en dan kan het echt grote werk gebeuren. Niet bij iedereen. Masao Abe was niet zo. Masao Abe zei mij het tegenovergestelde. Ik weet dat ik daar met hem over sprak. En dat hij altijd zei dat dat niet klopte. Dat het een diep vooroordeel was. Dat het een blinde vlek van het boeddhisme was, in de geschiedenis gegroeid. En toen zei hij erbij, you know, women, they are more pure from within themselves. Maybe they have other difficulties, they can be naive and so. But this pureness, dat onderstreepte hij zo, dat heeft mij vooral geraakt. En bovendien denk ik over naïef. U weet wat Fortman en anderen daarover schrijven. Wij zouden allemaal terug moeten keren tot wat hij noemde een tweede naïviteit. Naïef weer worden als een kind. He? Zoals Albert Helman dat zegt. He? Maar zijn in plaats van hebben en willen grijpen en begrijpen. Dat is wijken, is kind weer worden en naar de sterren kijken. Dat is een andere richting. Dat is juist van dat indelen van, ja, waar onze cultuur toch zo door bepaald is. En nogmaals, dat het een mannelijke cultuur is. Ik heb het ook meegemaakt in de orthodoxe kerk in Rusland. waar nonnen van zichzelf precies hetzelfde zeggen. Eigenlijk hebben wij het allemaal moeilijker. Wij zijn toch meer donkerder van binnen of zo. Of, tweederangs. Eigenlijk tweederangs. Dat was schokkend om te horen. Ja? En hoe moeilijk het is te overtuigen dat dat niet waar is. Dat dat niet waar is. Wij waren daar met een bekende theologe, hoogleraar in Amsterdam. Een vrouw, een Russische. Katja Tolstoy. Ik weet niet of u haar kent. Katja Tolstoy. Ze is een echte Russische met vlechten en zo. En nou, ze ziet er prachtig uit. Ik zag haar een keer op de televisie. Ik denk, daar heb ik haar meteen aangeschreven. En sindsdien zijn we dus bevriend geworden. En Louise kent haar ook. Maar zij heeft in onderzoeken en interviews in Russische kloosters hetzelfde ervaren. Ook als ze sprak met de mannenkloosters. Met de belangrijke monniken. Ze zei, ik was daar met mijn man. Ik kwam als hoogleraar. Ik was geïntroduceerd, ook door de radio en door de televisie. Ook door mijn publicaties. Ik was de specialiste. Haar man is stucadoor. Dat vind ik heel ontroerend, dat haar man zo'n gewone baan heeft. Maar zei ze, we vertelden dat, mijn man is stucadoor en zo. Oh. Maar de theologische gesprekken werden door de monniken gevoerd, niet met haar. Zij stelde de vragen en ze luisterden naar haar en ze gingen met de man praten. Ja, dat is zo'n diep vooroordeel. We kunnen erom lachen. Maar het is ook om te huilen. Sorry, het is schokkend. En daarom wil ik dat eigenlijk zo als punt noemen van wat ook zo'n punt is in die gelofte van wat is er in onze tijd aan de hand en waar moeten wij naar kijken. Want het is een illusie om te denken dat die gelijkwaardigheid er is. En dit zijn maar pogingen van stukken die ik gevonden heb om dat een klein, heel klein beetje dichter bij te brengen. Dus allereerst, ik weet niet of u het gelezen heeft, ik zal niet alles voorlezen. Maar het is een heel bezorgd artikel van die filosoof des vaderlands met de titel Geen oplossingen in het mensentijdperk. Eigenlijk zegt hij, wij hebben het al zoveel verprutst. Maar dan, en dan zegt hij ineens, nee, ik noem het antroposofisch, antropocentrisch, maar eigenlijk zou ik moeten zeggen androcentrisch. Het is bepaald door mannen. Of we het willen of zien of niet. Tot nu toe is onze cultuur vooral tot stand gebracht door en vanuit mannen. En de eerste stap, zegt hij, naar genezing en redding en verandering is dit te durven zien. En hij is zelf een man die dat zegt. Dus dat maakt het, het is ook heel erg eerlijk. Ik zou een paar stukjes daarvan zeggen bijvoorbeeld allebei heeft het zijn eigen waarde natuurlijk de inbreng van een man in het staan en een vrouw, het is het grootste mysterie, het is ook het mooiste wat er is. Ik vind het meest ontroerende in de hele schepping dat er mannen en vrouwen zijn, of wat ik liever zeg jongens en meisjes, dat maakt het wat dichterbij. En ik heb misschien alles verteld dat een grote Franse theoloog Olivier Clément, heb ik dat al een keer hier verteld? Hier in de, ja, dat hij zei van, hoe bent u eigenlijk, u was voor een echte atheïst, volslagen atheïst. Waarom bent u eigenlijk bekeerd door het wonder van het bestaan? Kunt u daar iets meer van zeggen? Wat heeft u zo geraakt? De beauté. Ja, waarvan? La jeune fille. Dat is prachtig. De schoonheid van meisjes heeft hem zo ontroerd dat hij de bekendste Russisch-orthodoxe theoloog in Europa geworden is. Dat is toch, dat is ook iets, hè? Dat moet ik er ook bij noemen. En daar heeft deze auteur, die filosoof van het vaderland, daarover. En dan gaat het gesprek telkens weer over het verschil tussen mannen en vrouwen. En dan vragen ze, dat wordt zo vaak benadrukt, zeggen ze tegen hem. Wat is nou uw visie? En wordt een hele aantal filosofen genoemd enzovoort. Ja, zegt hij, ik denk dat zelf ook. Ik denk dat ik daar vrij goed door al mijn contacten in het leven wel over kan oordelen met mannen en vrouwen. En het valt mij op. Ze zitten anders in elkaar dan mannen. En iets wat zo nodig is als aanvulling om te voorkomen dat de catastrofe die dreigt door die eenzijdigheid werkelijkheid wordt. Hij heeft er allerlei filosofische termen voor, maar een van de regels zal ik dan voorlezen. Eén punt, om even te noemen, wat ik zou willen noemen antropoceen, het antropocene tijdperk. Het tijdperk waarin de mens het bepaalt en niet meer de evolutie van het leven, planten, dieren enzovoorts, maar de mens, een klein stukje van de evolutie, zou ik willen veranderen. Het is eigenlijk niet zozeer antropoceen, maar androceen. Dat ligt ten grondslag aan de eenzijdigheid van onze cultuur. Het is de eigenings, sorry, het zijn zijn woorden, eigeningsdrift van de man. Op zich een goed iets als het in harmonie is en in evenwicht met het vrouwelijke. Maar nogmaals, dat is het niet. Die eigeningsdrift heeft het gewonnen. Zover dat we kunnen spreken dat we leven in een androceen tijdperk. Met alle gevaren van dien. En dan zegt hij nog een keer, inderdaad, een mannentijdperk. En verder is het een oproep. Hij zegt, ik weet het antwoord ook niet. Hij zegt eigenlijk hetzelfde wat een Anthony Hegarty een keer zei op een conferentie in Stockholm over dezelfde gevaren die ons bedreigen, waar Hise Matsu over praat, waar Thich Nhat Hanh over praat. En hij zegt ook hetzelfde over dat verstoorde evenwicht. Daar kun je van zeggen, ach, dat is weer zo'n androgyne zanger met zijn eigen opvattingen. Ik vond het zeer indrukwekkend. Ik heb het ook genoemd in mijn boek. Een van de eerste hoofdstukken, heeft u misschien gelezen, in Zij is altijd soms. Het raakt mij heel erg. En ik probeer het vaak te herlezen. Ook om het voor mijzelf levend te houden. En ook deze stukken die ik opgezocht heb in de loop van de tijd en gevonden heb, naar aanleiding onder andere van wat ik zo in Rusland hoorde, ook vanuit de Orthodoxe Kerk over vrouwen enzovoort, is dat voor mij een levend thema geworden. En ik wil het een keer noemen. En dat doe ik dus bij deze. Een paar gewoon, een aantal punten, een aantal feiten waar wij niet omheen kunnen. En ik zou het het liefst bij wijze van spreken zonder commentaar doen, maar dat commentaar, dat klinkt dan wel uit mijn stem of uit de hele manier waarop ik het hier aan de orde stel. Hè? Wat ik niet wist, het is een onderzoek, dat is een politieonderzoek gedaan in 5 Europese landen. U kunt het op Google allemaal nakijken, ik weet niet meer waar ik dit gevonden heb. 1 op de 20 vrouwen in Europa is verkracht. Ik wist niet dat dat zo sterk was. Ik wist dat dit is onder andere gegevens van een onderzoek van Amnesty International in Europa. Er zijn in het totaal 9 miljoen slachtoffers per jaar. Er staat niet bij of dat Europa is of de hele wereld. 9 miljoen is verschrikkelijk hoog. Er staan cijfers bij hoe groot het percentage is van vrouwen in Bangladesh, in Pakistan, in India. En sorry dat ik het zeg, in heel veel Arabisch-Islamitische landen. Waar het soms bijna van verkrachting tot 20-25% gaat. We willen dat niet horen, we willen dat misschien niet weten. Het klinkt ook of het een politieke... Dat is het niet. Het zijn feiten. Er blijkt ook, 91% wordt niet gemeld bij de politie, ongeveer. 90% wordt niet gemeld. Wat wel gemeld wordt, dat is, daar staat hier, 250.000 per jaar in Europa. Wat niet gemeld wordt. Dus blijkbaar is die houding van mannen tegenover vrouwen, dat op zijn minst zeggen, onacceptabel. Hoe dan ook. Of het verkrachting is, of aanranding, of allerlei variaties daartussen. Het is een groot probleem. Nederland staat daarbij, uit dat onderzoek van Amnesty International, op de 4e plaats op de ranglijst van Europese landen. Dat is ook schokkend. 45% van vrouwen is in hun leven met seksueel fysiek geweld direct in aanraking geweest in Nederland. Het gemiddelde in Europa is 33%. Nog een stuk, ook uit de Volkskrant. Een online onderzoek naar vrouwenhaat door mannen. Zo heet het stuk. Het is een hele tijd geleden alweer. Een onderkopje is 2/3 van de ondervraagde vrouwelijke columnisten die stukken schrijven, is meerdere keren online bedreigd. Bij mannelijke columnisten, ook zij krijgen soms kritiek, maar niet te vergelijken met het aantal. En dan die vraag, waarom juist zoveel kritiek op vrouwelijke columnisten? Juist van mannen. Nog één. Ook een onderzoek van Amnesty International over België, onafhankelijk van wat in Nederland gebeurt. Dossier verkrachting heet het. Allereerst wat er in dat dossier heel veel aangehaald over dat sekstoerisme naar Thailand en tegenwoordig ook naar Oost-Europese landen. U kunt het nakijken, Children of the Sex Trade, dat is ontzettend schokkend. Kinderen tussen de 12 en de 17 jaar worden dan bedoeld. Dus los van al die anderen met een hogere leeftijd. Woorden van Amnesty International. Dit zijn schokkende, hallucinante cijfers. Dit laat iets zien van verkrachting in de wereld als een brute gewelddaad, als een ernstige schending van mensen. Erger dan wij ooit konden vermoeden, ondanks onze vroegere onderzoeken. De officiële cijfers voor verkrachtingen in ons land, België, zijn hallucinant hoog. De laatste gegevens die volledig zijn, 2013, 8 klachten per dag. Dat lijkt weinig. Toch blijkt uit onderzoek dat 90% onder de radar van wat naar boven komt. 90%. Dus u kunt nagaan hoeveel dat in werkelijkheid is. Heel vaak kent het slachtoffer de dader. Het slachtoffer en zij is dan ofwel een vroegere partner, of een ouder, of een vriend, of een collega, of een kennis. En doorgaans zwijgen slachtoffers daarom over wat hen is aangedaan, uit angst voor onbegrip en stigmatisering. Of ze zien op tegen een lange en slopende juridische procedure met moeilijke bewijsvoering die hunzelf psychologisch alleen maar nog meer in de ontreddering zou brengen. Een ander feit, wat voorkomt uit het justitioneel onderzoek in België, hoe weinig het echt gebeurt dat iemand gerechtigheid ondervindt. In de meeste gevallen blijft de dader ongestraft. Amnesty International, wij moeten vaststellen dat de politieke beleidsmakers zich, dit blijkt uit onze gesprekken met hen, zich wel bewust zijn van de omvang en de ernst van het probleem. Maar tot op vandaag is er nog steeds geen sprake van een alomvattend plan, zelfs niet van een eerste opzet, laat staan van een geheel aan maatregelen om dit verschrikkelijke probleem van onrecht tegen vrouwen grondig aan te pakken. En dan zijn de laatste oproep van Amnesty International, de laatste regel. Wij vragen daarom hartstochtelijk dat de strijd tegen verkrachting een prominente plaats krijgt in alle regeerakkoorden. Om te beginnen in Europa, liefst later overal, op alle vlakken, stedelijk, federaal, regionaal. Hopelijk zal in een van de volgende regeringsperioden, maar wie weet hoe lang nog, eindelijk dit verschrikkelijke probleem effectief worden aangepast. Wilt u meer weten, lees dan ons dossier op internet Verkrachting in België. Dan Nederland. Er is in Nederland een project, Watch Nederland. Dit is waar is dit verschenen? Dit heb ik op internet gevonden. Onder de titel Nederlandse markt voor minderjarige prostituees. Sorry voor de woorden, buitengewoon groot. Het project Watch Nederland waarschuwt op grond van onderzoek over het schokkende hoeveelheid materiaal dat naar boven komt, als blijkt hoeveel Nederlandse mannen online belangstelling tonen voor minderjarige prostituees en het zo ver brengen dat het tot daadwerkelijk misbruik komt. Onze stichting heeft allang een aantal lokadvertenties online gezet, waarin zogenaamd minderjarige meisjes zich aanboden voor betaalde seks. Het was een organisatie door de politie georganiseerd. Binnen 2 maanden tijd kwamen er meer dan 1200 reacties op van mannen die daarop afgingen en die probeerden tot werkelijke seksuele relaties te komen. Er wordt er nog gewezen op een precies hetzelfde onderzoek van Terre des Hommes, onafhankelijk van Watch Nederland, wat met exact diezelfde cijfers komt. Nog een artikel. Ook van internet. De titel van het kopje daarboven is: weet u hoeveel vrouwen in Rotterdam het slachtoffer van intimidatie op straat zijn? Hetzelfde voor Groningen. Eerst maar Rotterdam. Zeer veel vrouwen in Rotterdam hebben volgens het recente onderzoek van de Erasmus Universiteit wel eens last gehad van intimidatie in enigerlei vorm. 84% blijkt uit het onderzoek van de vrouwen tussen 18 en 45 jaar in Rotterdam is of daadwerkelijk slachtoffer geweest van seksuele straatintimidatie of op een onaanvaardbare wijze, dat is natuurlijk altijd langdurig, gestolkt. Melding bij politie had vaak geen resultaat. Ik citeer hier nog verder dus het rapport van Amnesty, hè. Dat zoveel vrouwen in onze cultuur deze zaken moeten ondergaan, lastiggevallen worden, en dat bijna 90% het gedrag aanpast om straatintimidatie te voorkomen. Anders gezegd, dat 90% van de ondervraagden blijk geeft in bepaalde buurten, in bepaalde situaties, alles te doen om contact te vermijden en zichzelf desnoods te isoleren, andere routes te lopen, het zich moeilijk te maken, om dit niet tegen te komen, is volstrekt onacceptabel. Dit is discriminatie. Verder blijkt uit het onderzoek dat 87% van de lastiggevallen vrouwen geen aandurfte doet of durft te doen bij de politie uit ervaring bij eerdere behandeling bij politiebezoek. Ik denk dat dat het is. En dan zou ik op het einde nog iets willen zeggen van een conferentie die wij hadden ooit in Stockholm met Mimi Marichal. Mimi Marichal heeft toen ook die aanklacht laten horen. U weet misschien allemaal dat het ook, het gebeurt in de kerk, het gebeurt in elke institute, dus nogmaals, ook in de kerk, het gebeurt in de zen. Er zijn grote schandalen geweest in Amerika. Het is een probleem wat overal bestaat. Overal. En waar we onze ogen niet voor kunnen sluiten. En dat is de oproep aan het einde van die conferentie van Mimi Marichal, die overleden is. Ze was de belangrijkste woordvoerder van de behartiging van de vrouwenbelangen in Nederland. Haar laatste woorden, dat herinner ik me nog, en ook in een gesprek wat ik een keer met haar had, naar aanleiding van bepaalde transmissies die gegeven werden. Het was kort voor haar dood, dat ik haar nog heb opgezocht. Ik denk dat het is de laatste brief die ik van haar gehad heb, kort voor haar dood. Toen zei ze, hoe heb ik het geformuleerd? Misschien is een van de grote handicaps op dit gebied de fascinatie die er bestaat voor de typische masculine Japanse zen. En dan zegt ze erbij, het is maar één vorm. Het is helaas de meest bekende vorm. De Japanse vorm is streng en anders. Ik moet u zeggen, toen ik dat in het begin meemaakte, heb ik het bijna geadoreerd. Ik dacht, dit is de echte zen. Ik heb dat ook bewonderd. 4 jaar lang heb ik die retraites op mijn lange academische vakanties, dat was 4,5 maand, heb ik dat gedaan. Bij Kobori, bij anderen. Ik moet zeggen, maar Sao Abe was anders. Daar kon ik ook mijn klachten wel over kwijt. Maar de structuur in de kloosters was hard. En dat werd vaak onderkend. En wat Mimi op die conferentie zei, er is nog altijd ook nu zo'n fascinatie alsof dit de echte zen is. Het is een vorm van zen. Of hij beter of slechter is in die situatie in Japan, niemand kan daarover oordelen. Dat wil ik ook niet. Maar dat er ongerechtigheid is en hardheid naar vrouwen en dat het typisch masculien is, is op zijn minst eenzijdig. En het enige wat wij kunnen doen en hopen en waar wij allemaal aan kunnen werken, al is het maar door onze ogen hier open voor te houden en dit durven te onderkennen dat dit bestaat op alle gebied, dat er ooit een verandering komt. Dan ben ik ervan overtuigd, net als die denker des vaderlands, dat het misschien nog lang zal duren voordat het niet alleen in Europa, maar in heel de wereld een werkelijkheid zal worden waarin werkelijk mannen en vrouwen volledig gelijkwaardig zijn. Dit is, om met de woorden van Isamatsu te zeggen, de fundamental koan, de onmogelijke vraag, die ons allemaal uitdaagt, mij ook, iedereen, op zijn plaats. En waar we zelf moeten ontdekken, zoals mevrouw Abi mij dat ooit zei, toen we ook over deze problemen hadden, even the Buddha cannot tell you, you have to find it out with your own heart. What you feel deep in yourself, undeniable, unresistible, do it. Ik hoop alleen dat ook dit probleem zo diep tot ons kan doordringen, dat het ons brengt bij wat wij in ons eigen leven, al lijkt het nog zo klein, kunnen doen om verandering te brengen. Wij gaan terug de stilte in.